Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laat ons zingen Psalm 16, het derde vers. Genesis en daarvan het 14e hoofdstuk. Genesis 14.
En het geschiedde in de dagen van Amraphel, de koning van Sinia, van Arioch, de koning van Elasar, van Kedeleomer, de koning van Elam, en van Tidial, de koning der volkeren, ook namens Elot, de zoon van Abraham's broeder, en zijn haven, en trokken weg, want hij woonde in Sodom. Toen kwam er een die ontkomen was en boodschap het aan Abraham, den Hebreer, die woonachtig was aan de eikenbossen van Mamre, en een Emoriet, broeder van Eskol en broeder van Aner, welke Abraham's bondgenoten waren. Als Abraham hoorde dat zijn broeder gevangen was, zo wapende hij zijn onderwezenen, de ingeborenen van zijn huis, 318, en hij jaagde hen na tot dan toe. En hij verdeelde zich tegen hen des nachts, hij en zijn knechten, en sloeg ze. En hij jaagde hen na tot Hoba toe, het welk is de linkerhand van Damascus. En hij bracht alle haven weder, en ook Lot, zijn broeder, en zijn haven bracht hij weder, als ook de vrouw en het volk. En de koning van Sodom toog uit hem tegemoet, nadat hij wedergekeerd was van het verslaan van Kedeleomer en van de koningen die met hem waren, tot het dal Schave, dat is het dal des konings. En Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn. Hij was een priester, en hij was een priester het Allerhoogste God. En hij zegende hem en zeide, gezegend zij Abraham Gode, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit, en gezegend zij de Allerhoogste God, die uw vijanden in uw hand geleverd heeft. En hij gaf hem tiende van alles. En de koning van Sodom zeide tot Abraham, geef mij de zielen, maar neem de haven voor u. Doch Abraham zeide de koning van Sodom, ik heb mijn hand opgeheven tot een Heere, de Allerhoogste God, die de hemel en de aarde bezit. Zo ik van één draad af tot in schoerin toe, ja, zou ik van alles dat u is iets nemen, opdat gij niet zegt, ik heb Abraham rijk gemaakt. Het zij buiten mij, alleen wat de jongelingen verteerd hebben, en het deel deze mannen, die met mij getogen zijn, Anar, Eskol en Mamre, Laat die hun deel nemen.
Laat ons nu samen Gods aangezicht zoeken en hem om zijn zegen bidden. Heren, wij zijn samen gekomen aan het einde van de dag, zo midden in de wereld woord te horen. Wil gij ons hart voor dit woord openen? En laat ons niet alleen de letterlijke betekenis daarvan mogen verstaan, ook dat is groot, Heren, maar geef ons bovenal de geestelijke zin voor Abraham, maar ook voor ons. Voor mij, voor een ieder persoonlijk, daarin te leren kennen. Dan wordt uw woord ons een schat, beter dan al het goed van de wereld. Zou u dan vanavond een stem willen horen? Gij die de vogeltjes stelt, er valt er niet één zonder uw wil op de aarde. Gij die het geblaat uw kudde hoort, die zelfs de jonge raven hoort als ze tot u roepen. Wil dan ook de stem van allen die vanavond hun hart tot u opheffen horen. En wil u met uw goddelijke geest inkomen daaruit wegnemen. Alles wat de weerstand biedt tegen uw genade. En die vlakke velden maken waardoor de koning der Heren rijden wil. Heren, wil ook aan onze jongens en meisjes gedenken. Dat zijn er ook nog met ons samengekomen. Het mogen ons ook een wonder zijn, Heren, dat er nog zijn ook onder de jeugd der gemeente die begeerig zijn om uw woord te mogen lezen en uw woord te mogen kennen. O, leer ze daaruit ook uw wil kennen, want alleen die achter u aankomt, die is welgelijk zalig. Die zijn voeten zet in het spoor der gerechtigheid, die zal niet verdwalen. Wat vijand zich tegen ons mogen kanten. De grote vijand is door u verslagen. Heere, gij hebt het gezegd dat ge de overheden en machten naakt aan het kruis hebt uitgetogen en te schande gemaakt. En dat ge voor het aangezicht van uw volk heen gaat als de grote doorbreker. Denk u ook aan alle die met ons mogen meeluisteren. Geef u ze ook een zegen, Heere, in hun woningen waar ze verblijven moeten. Denk u aan onze zieken en vertroost. In hun verdriet en eenzaamheid. O, wij bidden u voor allen die onder kruis en druk en moeite en rouw gebogen gaan. Vader, van alle barmhartigheid, toon dat u hun moeite en hun verdriet kent. En laat het in uw hand overgeven. Doe ons zo samen onze weg op u wentelen. Geef ook uw knecht. Uw zegen. Geef u hem de bediening van uw heilige geest, opdat hij van u zou mogen gewagen, grote priester, koning, heerlijke en getrouw verbondsgod uit den hemel, wiens werken zijn van eeuwigheid tot eeuwigheid, wiens liefde niet op en neer gaat met het gevoel van ons hart, maar wiens trouw vaster is dan de berg Gods, dan zie ons tot. Hoor ons om diens wil, die aan uw rechterhand zijn offeranden voor uw aangezicht voordraagt en die voor overtreders gebeden heeft. Amen. Laat ons zingen Psalm 48, vers 1 en 6. Geliefden, het woord van God dat wij vanavond samen willen lezen en naar de verklaring daarvan luisteren, staat in Genesis 14, het 14e hoofdstuk van het eerste boek van de Bijbel. In dit hoofdstuk lezen wij hoe dat Abrahams roeping in de weg van de strijd is versterkt geworden. We willen dan in de eerste plaats letten op die strijd die door Abraham gevoerd is. In de tweede plaats op de zegen die hij ontvangen heeft van Melchizedek. En tenslotte dan staan we ook stil bij de dank die Abraham hiervoor gebracht heeft. We zagen de vorige keer hoe dat Abraham en Lot van elkaar gescheiden zijn. Lot heeft gekozen de vlakte, de vruchtbare vlakte van de Jordaan. En Abraham, ja, hij moest tevreden zijn met hetgeen dat overig was. En hij was het ook. Want hij geloofde. Hij geloofde in God. En die in God geloven, die hebben geen gebrek. Al schijnt het dan alsof Abraham, alsof Lot veel meer had dan Abraham. Al schijnt het dan alsof de wereld in veel vetter weide graast dan de kerk van God. Toch blijkt het telkens weer dat degene die gelooft, alles beërven zal. Het is niet best gegaan met Lot, toen hij de vlakke velden van de Jordaan voor zich gekozen had. Hij is al vlug in aanraking gekomen met de inwoners van die goddeloze streek. En het duurde niet lang of hij had een plaats in de poort. En zelfs in ons hoofdstuk lezen wij het al. Hij heeft zijn tenten al opgeslagen binnen de muren van Sodom. Hij woonde al in Sodom. Oh nee, zeker niet zo dat hij daar het genoegen van zijn hart vond. En zeker niet zo dat hij zich met de ongerechtigheid van die plaats mengde. Dat niet. Hij kwelde zijn rechtvaardige ziel in het midden van de goddeloosheid van die plaatsen, maar hij heeft het dan toch maar vrijwillig gekozen daar te wonen. Hij heeft dan toch die verzoeking maar over zich laten komen door de beste en de grazigste weide uit te zoeken die er maar te vinden was. Ten diepste heeft hij toch geen rekening gehouden met de verleiding waarin hij komen zou en ook met de ellende waarin hij komen zou. En die ellende is er niet minder op geworden naarmate dat de tijd voortschreed dat hij in Sodom wonen moest. Want we lezen in het begin van ons hoofdstuk dat Lot weggevoerd is met alles wat hij had. Dus hij heeft niet lang plezier gehad van die grazige weide en van die zachte en stille wateren waaraan zijn kudde zo overweldigend voortplantte en waardoor zijn rijkdom met zulke gewisse schreden toenam. Ach nee, dat gaat altijd zo. Wanneer we deel der goddelozen kiezen, wanneer we de zijde der wereld kiezen, dan mogen dat de grazige weide schijnen. Maar ach, u moest maar eens in veler huizen een kijkje kunnen nemen waar schat op schat gelegd wordt en waar goed op goed vermeerderd wordt. U zou maar eens moeten kijken wat er ook achter de gewitte muren van de grote huizen schuil gaat. En achter de dikke en luxueuze deuren. En u zou ze daar binnen eens moeten zien in al hun rijkdom en in al hun schatten, met hun problemen, met hun leegte, met hun eenzaamheid, met hun gemis, met hun ellende. En dat is in het leven van Lot ook zo gebleken. Hij heeft er niet lang plezier van gehad. Want daar in dat land waar hij is gaan wonen, daar begon een geweldige machtsstrijd te woeden. Daar in heel dat Mesopotamië van zijn dagen, daar brandden ook de volkeren van haat tegen elkaar. Want toen hij daar is komen wonen, toen was die landstreek alreeds zijnsbaar. Dat wil zeggen, ze moesten met hun allermachtige som belasting betalen aan een koning die dat land had overweldigd. Het is waar, de koningen van Sodom, Gomorra, Adama, Zeboim en zo waren wel zelfstandige koningen, maar in zoverre waren ze toch ook weer gebonden dat ze als zelfstandige koningen belasting moesten opbrengen aan Kedor Laomar, een andere koning, dus daar ergens in het noorden van hun land. Dat hebben ze een heel aantal jaren volgehouden, wel 12 jaren lang staat. Maar aan het einde van die 12 jaren voelen ze zich sterk genoeg om zich te verzetten tegen de belastingplicht in die ze van zich af wilden schudden. Het geschiedde staat er in de dagen van Amraphel, de koning van Siniar, en Arioch, de koning van Elassar, van Kedor Laomar, de koning van Elam, en van Tidial, de koning der volken. Dat zijn dus wat verschillende stammetjes die zo bij elkaar woonden, daarom genoemd de koning der volken, dat ze krijg voerden met Bira, de koning van Sodom, Birza, de koning van Gomorra, Sinab, de koning van Adama, en ze mee bij de koning van Zeboim en de koning van Bela, dat is Zoar. Deze alle voegden zich samen in het dal Siddim, dat is de Zoutzee. Dat wil zeggen, daar is later, na de ondergang van Sodom en Gomorra, Adama en Zeboim, de Zoutzee gekomen. Misschien was daar, voordat die Zoutzee er was, ook al een klein meer. Dat zou wel kunnen, want die wateren van de Jordaan, die hebben natuurlijk daar voor die tijd ook al een uitweg gehad. Maar in ieder geval na de verwoesting van Sodom en Gomorra enzovoort, na de verwoesting van dat dal Siddim, is daar pas die onvruchtbare Zoutzee ontstaan, zoals de Israëlieten die later gekend hebben. Later heeft men dus geschreven, toen men deze geschiedenis schreef, het was in het dal Siddim, dat is later geworden, zo moet u het lezen, dat is later geworden de Zoutzee. Nu was het nog een uitnemend vruchtbaar dal. 12 jaar hadden ze Kedor Laomar gediend, maar in het 13e jaar vielen ze af. Zo kwam Kedor Laomar in het 14e jaar en de koningen die met hem waren en sloegen de Refaïte in Astaroth Karnaim en de Suzieten in Ham en de Emieten in Skavé Keataim en de Horieten op hun gebergte Seer tot aan het effenveld van Paran, het welk aan de woestijn is. Ze hebben dus een hele omsingelingspoging gewaagd en het is ze wel gelukt. Daarna keerden ze wederom en kwamen tot Enmispa, dat is Kades, en sloegen al het land van de Amalekieten en ook van de Emoriet, die te Hazezon Tamar woonden. Nou, ze hebben dus eerst alle toegangswegen tot dat Siddimdal geblokkeerd. Het was een handige krijgsman, die Kedor Laomar, die heeft eerst al de aanvoerswegen afgesneden. Hij heeft eerst gemaakt dat die 5 koningen daar in dat Siddimdal van alle buitenlandse hulp werden afgesloten. En toen hij eenmaal een cirkel getrokken had om het Siddimdal, toen zegt hij, en kom nou maar op. De koningen van Sodom enzovoort, die hadden inmiddels natuurlijk die omtrekkende beweging van Kedor Laomar wel gezien, althans ervan gehoord, door allerlei spionnen die natuurlijk overal boodschappen brachten van de omtrekkende beweging van het grote leger onder leiding van Kedor Laomar. Nou, eindelijk zijn ze dan zover gekomen dat die koning van Sodom uittrekt met die andere 4 koningen, de koning van Gomorra, van Adama, Zeboim, de koning van Bela, en dat Bela dat is hetzelfde als Zoar. En zij stelden zich tegen hen, tegen die 4 koningen onder leiding van Kedor Laomar, tegen hen in slagorde in het dal Siddim. Tegen Kedor Laomar enzovoort. 4 koningen tegen 5. Dat dal van Siddim nu, staat er in het 10e vers, dat was vol lijnputten. Dat schijnen een soort asfaltputten geweest te zijn. Men is daar nogal verschillend van mening over. In ieder geval, u zou het ongeveer kunnen vergelijken met moerasgebied. Wee de mens die daar de weg niet wist, die de paden niet wist tussen de lijnputten door, die zou beslist niet kunnen ontkomen. Deze plaats heeft men gekozen om natuurlijk in het voordeel te zijn van het kennen van de streek. Straks dan zullen de troepen van Kedor Laomer komen en die zullen ze te gemakkelijker kunnen overweldigen wanneer ze in dat gebied van die lijnputten beginnen slag te leveren tegen de koning van Sodom en de andere vier koningen. Nou, de strijd is begonnen en weldra bleek het dat die vijf koningen daar uit het Siddimdal verslagen werden. De legers waren niet opgewassen tegen het machtige leger van Kedor Laomer. Het dal nu van Siddim was vol lijnput en de koningen van Sodom en Gomorra vluchten staven en vielen aldaar. Dat wil niet zeggen dat die koningen zelf vielen. Later dan staat er dat de koning van Sodom uitkwam Abraham tegemoet. Maar dat betekent gewoon dat hun legers daar gesneuveld zijn, gevallen zijn, verslagen zijn. En de overgeblevenen vluchten naar het gebergte. Dus wat ze als een strik hadden opgezet voor Kedor Laomer, dat werd een valstrik voor zichzelf. Zij zelf struikelden en vielen daar in dat dal Siddim en ze lieten er vele verslagenen achter. En zij, namelijk het leger van Kedor Laomer, en zij namen al de haven van Sodom en Gomorra en al hun spijzen en trokken weg. Ze hebben dus alles meegenomen zoals dat in die dagen ging en nog wel gaat. Wanneer een overwinnend leger optrekt, ze roven en ze plunderen en ze stelen alles wat los en vast is. Ze nemen ook de vrouwen en de kinderen mee, ze nemen het vee mee en ze trekken terug naar hun eigen land. Daar is een knecht geweest, misschien een van het verslagen leger, en die heeft deze boodschap aan Abraham overgebracht en hem erbij verteld, ook Lot, met alles wat hij heeft, is meegenomen. Ook namen ze Lot, de zoon van Abrahams broeder, en zijn haven, en trokken weg. En dan staat er zo opmerkelijk bij, want hij woonde in Sodom. Staat. Hij woonde in Sodom. Alsof God wil zeggen, ja kijk. Kijk, daar heb je nu de ellende. Zelfs hier op aarde is hij niet zeker van zijn bezit. Want hij woonde in Sodom. En Sodom was de landstreek der ongerechtigheid. Hoe kan je dan voorspoed verwachten? Hoe kan je dan bestendige vrede verwachten? Daar ik God toch gezegd heeft dat de goddelozen geen vrede hebben. Toen kwam er een die ontkomen was en boodschapte van Abraham de Hebreer, die woonachtig was aan de eikenbossen van Mamre, de Nemoriet, broeder van Eskol en broeder van Aner, welke Abrahams bondgenoten waren. Abraham is gebleven daar bij Hebron, bij de eikenbossen van Mamre, en daar heeft hij zelfs vriendschap gesloten met de stammen die daar rondom hem woonden. Ze worden hier ook zelfs genoemd. En dan wordt ons een weinig voorkomende trek van vader Abraham getekend. Doorgaans in de geschiedenis van Abrahams leven is Abraham niet de man met het zwaard. Dan is Abraham niet de man van de oorlog. Dan is Abraham de man van de vrede. De man die tegen Lot gezegd heeft, kies maar Lot. Want ik wil die ruzie niet in de familie. Ga jij deze kant, ik zal die kant gaan. Kies maar. En dan is Abraham de man die straks ook in zijn gezin telkens weer tot vrede maakt. Die veel dingen doet, ook naar zijn vrouw luistert wanneer ze hem soms ook een verkeerde raad wil geven. Ook wel wanneer ze hem goede raad geeft, maar terwille van de vrede veel doet en veel laat. Vooral veel zelfverloochening toont terwille van de vrede, terwille van het heil van de ander. Willekeurig zouden we dan van Abraham een indruk krijgen, en die het woord ons toch niet geven wil. Namelijk deze indruk dat het nou toch eigenlijk maar een beetje zachtmoedige slappeling was. En dat zijn zachtmoedigheid nou eigenlijk meer bangheid was, gemakzucht, zo van, nou laat dan maar. Als dat die zachtmoedigheid nu een vrucht was van de aanraking van Gods geest. Want dat is natuurlijk wel een groot verschil. Of dat u een nogal gemakkelijk mens bent, een nogal slapachtige figuur die het gauw over zijn kant geeft. Of dat u een zachtmoedige bent om Christus wil. Deze zachtmoedigheid van Abraham zou telkens blijken een vrucht des geloofs te zijn. Nee, Abraham heeft Lot niet laten kiezen omdat hij een slappeling was en niet de moed had tegen Lot in te gaan. Abraham heeft Lot laten kiezen omdat hij in God geloofde. En omdat hij wist dat God zijn leven leidde en zijn beloftenissen waar zou maken. Trots al het woede van de wereld en trots ook hetgeen wat Lot kiezen zou. De keus die hij Lot stelde, deed hij en liet hij Lot doen, omdat hij geloofde dat God voor hem zorgen zou. Diezelfde Abram was ook een held. Misschien komt dat niet in de eerste plaats uit in zijn optrekken tegen Kedorlaomer. Misschien zijn die mensen die tegen Lot kunnen zeggen, Lot kies maar, nog groter helden dan die mensen die zeggen tegen hun knechten, trek je zwaard uit, de vijand tegemoet. In ieder geval, u moet niet de gedachte hebben dat Abraham alles maar over zijn kant liet gaan, zo'n goedige man die niet de moed had om ook eens nee te zeggen daar waar dat nodig was. Integendeel, Abraham blijkt hier een held te zijn. Daar staat, als Abraham hoorde dat zijn broeder gevangen was, zo wapende hij zijn onderwezenen, de ingeborenen van zijn huis, 318, en hij jaagde hen na tot dan toe. Hier blijkt ook weer die edele trek in Abrahams leven. Abraham zegt niet wat zo voor de hand ligt in ons hart, om in zulke omstandigheden te zeggen, zo van, nou ja, hoor eens hier, hij heeft die weg zelf gekozen hoor. Hij wist van tevoren ook dat er goddeloze mensen woonden in Sodom. En hij wist dat dat land onder zijn vlag, want dat was al 12 jaar lang. Nou goed, hij heeft die weg toch gekozen, dan moet hij daar de consequenties maar van aanvaarden ook. Ik kan tenslotte nou mijn leven niet wagen en ik kan mijn goed niet wagen. Hij heeft het beste deel uitgekozen en dan moet hij niet van mij verlangen dat ik, terwijl ik het minst goede overhoud, hem nog eens gaat helpen als hij in moeilijkheden komt. Dat heb je nou als je zo begeerig bent en dat heb je nou als je de eerste keus wil hebben en dat heb je nou als je niet van ootmoed weten wil. Ik zeg, het zou voor de hand liggen dat Abraham zo gesproken zou hebben. Immers, wij spreken vaak zo. Dit is ons wel eigen. Dit ligt in het verlengde van onze natuur. Onze verdorven natuur. Onze zondige natuur. Hier hoeven we geen enkele moeite voor te doen. Zo zijn we zonder genade. En zo zijn we ook, al hebben we genade ontvangen. En we beoefenen die genade niet. Want die zachtmoedigheid van Abraham, die is in ons leven alleen maar door de gedurige aanraking met de God van Abraham. Met Jezus Christus, in wie God zich geopenbaard heeft als het Lam God, zachtmoedig en draagzaam en liefdevol en hartelijk. Nee, dat heeft Abraham niet gedaan. Die is met innerlijke ontferming over zijn neef bewogen gebleven. Abraham is niet verbitterd geworden. Hieruit blijkt ook dat toen hij in het vorige hoofdstuk Lot voor de keus stelde, het echt was in zijn leven. We kunnen beleefdheidshalve ook wel eens een keer zeggen, nou, je mag kiezen. En dan in de hoop dat de ander natuurlijk het kleinste stukje kiest. Want stel je voor dat hij het niet deed, dan houden we de eer aan onszelf. Maar als die ander dan het grootste stuk kiest, nou, dan, zo hadden we het dan echt niet bedoeld. Maar blijkt dat het zo bij Abraham niet geweest is. Dat blijkt hieruit. Abraham heeft hem hartelijk laten kiezen. En Abraham is hartelijk tevreden geweest met het deel dat God hem overdeed blijft. En als Lot in de ellende komt vanwege zijn eigen dwaze keus, dan geeft hij hem niet een trap na, maar dan zegt hij tegen al zijn knechts die in zijn huis zijn, kom, we gaan Lot bevrijden. En hij wapent ze, hij heeft een heel legertje. Je ziet wel dat het waar is, wat er in het vorige hoofdstuk stond en in het hoofdstuk daarvoor, dat Abraham zeer rijk was. Want hij had notabene 318 gewapende knechten. Die hij oproepen kon ten strijde. Nu zegt u misschien, ja maar 318 dat is tenslotte toch niet veel tegenover de legers, de vier legers van Kedorlaomer. Nou moet ik in de eerste plaats zeggen, u moet natuurlijk zo'n leger van Kedorlaomer en die drie legers van die andere koningen niet voorstellen als de legers van Rusland en Engeland en Frankrijk en Amerika bij elkaar. U moet dat meer zien als dorpen, de burgemeester die werd dan de koning genoemd en in dat dorp had men dus een groep onderdanen en die groep noemde men het leger van die plaats. Uit sommige gedenkstenen van die dagen blijkt in de ongewijde geschiedenis dat men bijvoorbeeld in zo'n gedenksteen een verslag van de overwinning beitelde. En dan bleek bijvoorbeeld uit zo'n gedenksteen dat er bij een slag 43 gedood werden en 89 gevangen genomen werden. Nou, dat zou in deze dagen de vermelding niet eens meer waard zijn. Maar in die dagen was dat een geweldige slag geweest. Dus u moet zich natuurlijk niet een al te grote voorstelling hebben. Maar toch wel zo dat deze vier verbonden koningen bij elkaar toch aanmerkelijk meer mensen gehad zullen hebben dan die 318 van Abraham. Als Abraham hier ten strijde trekt, dan trekt hij ten strijde zoals eenmaal Gideon met zijn 300 man ten strijde trok. Vertrouwende op den Heere, hopende op de God huns Heil. En zo heeft hij het leger van Kedorlaomer nagejaagd, tot aan Dan toe staat. En ook hij heeft een krijgslist gebruikt, want geloven en werken strijden niet met elkaar. Geloven en gelovig werken, bezig zijn in het geloof, activiteit is ook een zijde van het geloof. U ziet dat hier ook, hij verdeelde zich tegen hen des nachts, staat er hij en zijn knechten en sloeg ze. En hij jaagde na tot Hoba toe, het welk is ter linkerhand van Damascus. Hij is dus nogal een aardig eind naar het noorden getrokken. En hij heeft overwonnen. God heeft de legers van Kedorlaomer in de hand van Abraham gegeven. Midden in de nacht heeft hij het leger omsingeld, is van verschillende kanten, net als Gideon met zijn 300 mannen, op het leger aangevallen. Het grote leger is zo verschrikt geworden dat ze geen uitweg meer wisten, geen raad meer wisten. En God heeft ze in de hand van Abraham gegeven. Abraham heeft hier ook de zegen gekregen die God later aan zijn nageslacht geven zou wanneer ze in de wegen des Heeren zouden wandelen. De Heere had gezegd tegen Israël later, of zei tegen Israël, als je in mijn wegen wandelt, dan zal één Israëliet 1000 vijanden verslaan. Maar zegt de Heere, als u mij verlaat, dan zal één vijand 1000 Israëlieten verslaan. Ja, aan die zijde waar de Heere strijdt, daar is de overwinning. Laten we dat altijd bedenken in ons leven. Niet het aantal beslist, niet de krijgskunde beslist, niet de moed van de man of de sterkte van het paard beslist. Dat geldt in ons alle leven. Maar dit beslist. Strijden we in de kracht en in de mogendheden van de Heere Heere. Weten we met Luther, ontstaat de sterke held der zij die God ons heeft verkoren. Dan is de overwinning al zeker, eer we de strijd ingaan, omdat God het beloofd heeft. En dan weet God op een wonderlijke wijze de overwinning te behalen. De hele geschiedenis van het volk van Israël staat er vol van. Hoe dat de Heere, als het volk maar in zijn wegen wandelde, als ze maar deden wat de Heere wel behagelijk was, als ze de inzettingen des Heeren maar hielden, dan streed God voor Israël. Dan mochten de legers nog zo machtig zijn, dan mochten ze met duizenden strijdwagens komen. En als dan de mensen van Israël het niet aankonden, dan streed God tegen hen met donder en bliksem, met hagelstenen en dan wentelde de bekiezonde vijanden weg. Want God heeft meer middelen dan pijlen en bogen en tanks en vliegtuigen en A-bommen en H-bommen. God staat alles ten dienste in de hemel en op de aarde. Wat zouden we toch sterk staan wanneer we in de kracht des Heren stonden. Wat zouden we toch veel meer overwinningen behalen wanneer we op God zagen. En wanneer we nauwer, hechter, inniger aan hem verbonden waren. Wanneer we eens wat meer geloofden in God die de overwinning geeft. In ons persoonlijk leven, in ons huiselijk leven, in ons leven op ons werk, in ons leven in het midden van deze wereld, als kerk, als gemeente van Jezus Christus. God gaf hem de overwinning. Er staat, hij bracht alle haven weder, en ook Lot zijn broeder en zijn haven bracht hij weder, als ook de vrouwen en het volk. En de koning van Sodom toog uit hem, Abraham dus, tegemoet, nadat hij wedergekeerd was van het slaan van Kedorlaomer en van de koningen die met hem waren, tot het dal Skavi, dat is het koningsdal, het dal des konings. Dat is dus later zo genoemd, omdat hier dus die plechtigheid plaatsvond, waar we nu verder getuigen van mogen zijn. Want nu komt het allermooiste en het allerschoonste gedeelte van dit hoofdstuk, namelijk de ontmoeting tussen Abraham en tussen Melchizedek. En we zouden haast niet durven zeggen wat we nu graag zouden willen gaan zeggen hierover, als de apostel Paulus in de brief aan de Hebreeën hier niet een heel lang hoofdstuk aan gewijd had. Ik had het niet aangedurfd en u zou me misschien van overgeestelijkheid kunnen beschuldigen wanneer ik zo zonder meer maar ging zeggen wat ik nu graag zou willen zeggen. Maar ik weet dat hetgeen ik nu ga zeggen over die ontmoeting door Paulus zelf zo gezegd is. Dus door God zelf zo is uitgelegd. En dan moet u eens horen welk een schone openbaring Abraham hier kreeg. Want u moet denken, Abraham leefde ver lang voordat de Christus geboren werd. Er was ten opzichte van de Messias nog maar een enkele belofte. Er was nog weinig opening in het hoe en uit wie en op welke plaats en wanneer en wat zal zijn werk zijn. En nu gaat de Heere Abraham onderwijzen in de Christus. In de kennisse Gods die in Christus Jezus is. Zo staat het hier in dit laatste gedeelte van het hoofdstuk. Want met dat die koning van Sodom Abraham tegemoet treedt ook een zekere Melchizedek Abraham tegemoet. En die Melchizedek, daar staat van hem dat hij koning is van Salem, na velen denken het latere Jeruzalem, sommigen denken ook Salem, maar algemeen wordt aangenomen Salem, Jeruzalem, koning van Salem en priester des Allerhoogste Gods, staat het. En Melchizedek, koning van Salem, bracht voor brood en wijn, en hij was een priester des Allerhoogste Gods. Nou, waar komt die man vandaan? Hoe komt hij hier zo daar in dat Salem te wonen? Bij die koningen van Sodom en Gomorra enzovoort enzovoort. We weten van die Melchizedek heel weinig. Hij is niet historisch te verklaren. We kunnen moeilijk naspeuren wat hij betekend heeft voor die dag. We weten niet op welke wijze God hem aangesteld heeft. Hij komt als het ware zomaar voor Abraham staan. Hij was, zegt Paulus, niet uit een priestergeslacht. Hij had geen nakroost, die priesters waren. Hij was zonder vader en zonder moeder en zonder geslachtsrekening. Hij was daar zomaar. We willen ook geen moeite doen om hem historisch te verklaren. Want het heil wat in Melchizedek tot Abraham komt, dat komt ook niet langs de weg van de historie. Ik bedoel, dat is ook niet historisch te verklaren. Dat komt als een wonder van God. Dat komt zomaar voor Abraham. Dat komt zomaar uit een hemel. Dat komt zomaar in een duistere wereld. Dat komt zomaar midden in de aarde die vervloekt is om der zonde wil. Zo komt dat. Dat komt als een wonder. En u weet u, alle mensen zijn op wonderen uit. Enkele jaren geleden oogsten de Pinkstergemeenten duizenden en duizenden mensen uit de kerken als leden, omdat daar werd verteld van mond tot mond, daar gebeurde tenminste nog wonderen. Daar werden keer op keer nog zieken genezen, daar sprak men in vreemde talen, daar kende men de glossalolie, daar had de handoplegging weer plaats, de mensen raakten in extase, want dat was toch wel het echte. Daar gebeuren wonderen. Een mens is stuk op wonderen. Maar het grote wonder, het allergrootste wonder dat in de wereld gebeurt, namelijk dit, dat er een Melchizedek is, een koning des vredes en een priester des allerhoogste Gods, waardoor mensen van het grootste kwaad verlost en tot het hoogste goed gebracht kunnen worden, dat schijnt niet waard geacht te worden. Dat grootste wonder van Gods liefde en genade, van Gods gerechtigheid en van Gods barmhartigheid, dat hij zijn enig kind op de wereld gegeven heeft om een losprijs te zijn voor de zonde, dat wordt schier door ieder veracht. Het is ook aan één zijde geen wonder, want het is ook zo vernederend. Het is ook zo mens onwaardig. Het krenkt ook alle mensenrechten. Gezalig te worden door een ander. En dan als een niet. Allebei je lege handen naar God uit te steken. En als een bedelaar te smeken. Om gunst. Om genade. En dan eeuwig te zingen. Niet ons, Heer, niet ons. Maar uw naam alleen. Zij de ere toegebracht. Dat is ook zo ten diepst vernederend voor de mens die God niet bemint. Anders wordt het als God zijn genade in ons leven uitstort. En als we God lief krijgen. Als ons leven weer tot zijn doel komt. Door dit wonder. Dan wordt het grootste geluk in ons mensenleven. Dan wordt het grootste wonder dat God ooit gedaan heeft. Ook in ons leven. Dat hij ons verloren niet voor eeuwig van zich stoten, maar ons redden. En dat in zulke weg, door zulke prijs, dat wonder dat heeft hier plaatsgevonden in de ontmoeting tussen Melchizedek en tussen Abraham. En dat moet u eens even indenken op welk moment God dat deed plaatsgrijpen. Het was juist op het moment dat Abraham, de verkoren Abraham, de genadigde, begenadigde Abraham, met een grote buit van mensen en van beesten en van goud en van zilver, terugkeerde naar zijn land. Naar de plaats daar bij de eikenbossen van Mamre. En voordat hij daar was, kwam hij ook in de landstreek waar de mensen en waar het vee en waar het goud was weggeroofd in het dal van Sin. Daar komt hij. Hij komt dus met die grote oorlogsbuit. En eer dat hij naar zijn huis trekt, staat daar voor hem Melchizedek. En die Melchizedek, die brengt aan Abraham leeftocht. Abraham die mag eten en die mag drinken en hij had al genoeg, want hij had een hele buik meegebracht. Nee, Melchizedek die brengt hem brood en die brengt hem wijn. En van hem staat geschreven, hij was een priester. En hoe is die ontmoeting nu verlopen? Wel zo, Abraham die heeft die Melchizedek gezien en die heeft Melchizedek gekend. Abraham heeft door de verlichting van de Heilige Geest gezien, dit is de koning des vredes. Dit is de priester des Allerhoogste Gods. En Abraham was ook zelf koning. En Abraham was ook zelf priester. Door God gemaakt. Maar Abraham was priester. Door God gemaakt. In zijn geslacht zou het priesterschap, wat de mensen aangaat, straks worden ingesteld en voortgezet worden. Hij was priester naar de ordening der mensen. Hij was koning, wel door God gemaakt, maar naar de ordening der mensen. Maar Melchizedek was koning van God. Door God. Hij was priester des Allerhoogste God. Niet naar menselijke ordening. Niet naar ordening van Aaron. En niet naar ordening van Abraham. En niet naar ordening van enig mens. Maar een geheel enig priester. En Abraham, hij erkent dat. Hij neemt van het brood. En hij drinkt van de wijn die Melchizedek hem brengt. Abraham moest hier met zijn hele buit en met alles wat hij gekregen had en waar hij zelf voor gestreden had, worden als niets hebbende. En toch alles bezittende. Abraham moest leren. De strijd is des Heren. Maar ook de buit is van de Heer. Abraham, je hebt voor die buit gestreden. Je hebt die buit meegevoerd. Je zal die buit ook hebben. Maar alleen door Christus. De bezittende Abraham wordt hier als een nietshebbende gevoed door de priester Melchizedek. En hij laat zich voeden. Hij zegt niet, man, brood en wijn heb ik geen behoefte aan. Zie je het niet? 318 gewapenden. Dat is mijn leger. Daar heb ik de koningen Kedorlaomer en de andere drie koningen mee verslagen. Zie daar de wagens en de paarden en de kemelen en al het gedierte wat ik meegevoerd heb. Dacht u dat ik me als herdersvorsten, als koning van dit triomferende leger, liet dienen door een priester van Salem? Waar ik niet eens van weet waar hij vandaan komt. Abraham, die heeft deze priester erkend als van God gezonden. Ik zeg, dat zouden we niet weten als Paulus in de Hebreeënbrief daar niet uitvoerig op ingaat. Abraham, die heeft hier geworsteld, zeker. Maar het was de worsteling van de Heilige Geest die hem betrok in deze strijd tussen Abraham en tussen Melchizedek. En Abraham heeft zich laten overwinnen. Daar staat, en hij zegende hem. Dus Melchizedek zegende Abraham. Nou, het is openbaar, zegt Paulus later, dat het geen minder is, gezegend wordt door hetgeen dat meerder is. En hij, Melchizedek, zegende Abraham. En hij zeide, gezegend zij Abraham, Gode de Allerhoogste, die de hemel en de aarde bezit. En gezegend zij de Allerhoogste God, die uw vijanden in uw hand geleverd heeft. Daar. Dus, dat was een belijdenis van Melchizedek. Die zei, Abraham, God heeft u de overwinning gegeven. En Abraham zei, amen. Hij knielde aan de voeten van Melchizedek. En Melchizedek, die heeft Abraham gezegend. Abraham heeft zich laten zegenen. Geliefden, dit moest Abraham geopenbaard worden. Dit wist Abraham niet. God heeft dit tegen Abraham gezegd. Op welke wijze, dat weet ik niet. Dat staat niet in de schrift. En zoals Abraham nu op het toppunt van zijn overwinning. Toen hij in zijn macht zich zou kunnen verheffen op zichzelf en op het leger dat hem volgt, zich vernederd heeft voor Melchizedek. Zo heeft God nu Christus in de wereld der mensenkinderen binnengebracht. En openbaart hij ook in dit 14e hoofdstuk van Genesis de Christus der Schriften. En doet hij ook ons heden voor zijn aangezicht treden, opdat wij rekenschap zouden geven voor God, of we nu ook met hetgeen wat we van God ontvangen hebben, en met hetgeen dat we door God geworden zijn, ons buigen voor Melchizedek. Of we nu ook op het toppunt van onze macht, van ons kennen, van ons weten, van onze ervaring en van onze bevinding. Want God weet hoe gevaarlijk dat wij mensen zijn, wanneer God ons overwinningen geeft. Daar is nooit gevaarlijker plaats in het leven van Gods kerk dan daar waar ze de overwinning behaald hebben. In de kracht van God. Door de sterke handen geeft. Dat zijn de gevaarlijkste momenten in ons leven. O vele kinderen van God, dominees, ouderlingen, diakenen, mannen en vrouwen, die zijn met de genade van God gegeven, overwinnaar geworden. Ja, in eigen kracht. Zo althans, leven ze voort met de gaven van God gekregen. Dan moeten de mensen weten, nou, wat die dominee gepresteerd heeft. Wat er door hem gedaan is. Welke machtig werk hij gewrocht heeft. Welke zegen hij op zijn arbeid mag hebben. Die dominee, hè, of die ouderling, of die vrouw. Hè, en dan trekt men het land door, of men trekt de familie door, en men trekt de gemeente door. En dan moeten de mensen zeggen, wonderlijk, die heeft het beleefd, zeg. Die heeft het beleefd, en die heeft het ervaren. En dit is de grootste list van de vorst der duisternis. Dit is de zwakste plek in het leven van een kind van God. Als we de kroon, die ons hier te zwaar is. Want wij mensen kunnen hier geen kronen dragen straks. Aan de andere kant van de doodsjordaan. Dan mogen we de kroon dragen. Maar de kroon is ons hier te zwaar. Die verantwoordelijkheid voor de overwinning en van de overwinning kunnen wij niet dragen. Want de kerk is des Heren. Het is het paard van Gods majesteit in de strijd. Het is het leger van Jezus Christus. Ik kan de gemeente niet bouwen. Laat ik daar toch altijd van doordrongen zijn. En ik kan de mensen niet behouden. En ik kan de mensen niet bekeren. Ook niet met de genade die God me gegeven heeft. En ook niet met de zegen die God me heeft doen verwerven. En ook niet met de overwinningen die ik in de kracht des Heren heeft mogen ervaren. Die kroon die past me niet. Zolang ik op de wereld ben. En die verantwoordelijkheid die kan ik heus niet dragen. Laten we het niet denken, mensen. Laten we ons het niet aan laten leunen, want binnen de kortst mogelijke tijd liggen we in de modder. Want dat zal God niet toestaan. God zal zijn eer met mijn eer niet delen. Hij zal uw eer niet met zijn eer delen. Denk daar toch goed. O, laten we er altijd aan denken. En laat deze geschiedenis ons dan iets leren. Laat het ons leren als we op het toppunt van onze overwinning staan. Dat die overwinning er is. Door Jezus Christus. Onze Heer. En laat ons die Melchizedek, die meerdere Melchizedek zien staande op de top van onze overwinning, zeg ik. Laat ons roemen. Maar dan in God. Laat ons verblijden. Maar dan in de Heer. O zeker, Abraham is door God gezegend. En Abraham zal de wereld tot een zegen zijn. Dat Abraham de overwinning behaald heeft, is in de kracht des Heeren. Maar Abraham zal ervaren dat hij met die overwinning aan de voeten van de overwinnaar alleen maar de buit van de overwinning de zijne kan noemen. En dat is hier gebeurd. Hij moest, eer dat hij de buit mocht meenemen, knielen voor Melchizedek. En hij is voor Melchizedek knield. En hij heeft zich laten zegenen door Melchizedek. O, wel gelukzalig is de mens die op het toppunt van zijn bekering, die op de hoogte van zijn verlossing, die in het midden van zijn overwinning, wanneer hij de strijd, wanneer hij de overwinning behaald heeft en wanneer hij de strijd heeft gestreden, dan zien mag in het aangezicht van Melchizedek en zich aan zijn voeten mag nederbouwen, zeggende: niet ons, o Heere, niet ons. Ik ben niet waardig dat God onder mijn dak zou inkomen. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. O, de kerk zoekt vaak roem in zichzelf. En daarom gaat de kerk zo vaak naar de rand van het faillissement, want dat gedoog de Heere niet. En zie, als Abraham gezegend is door Melchizedek, dan staat er: en hij, Abraham, gaf hem, Melchizedek, tiende van alles. Ja, want nu was het pas van Abraham geworden. Mensen die niet geven, die geen tiende geven, die geven daarin blijk dat ze nog nooit ontvangen hebben. In die zegen van Melchizedek heeft Abraham de buit rechtens in bezit gekregen. Om nu zonder beeldspraak te spreken, in de aanschouwing van de overwinning van het Lam, de overwinning behaald over de zonde, de wereld, de duivel, de dood, de hel, het ongeloof. Ik zeg, ziende in die overwinning, wordt de overwinning, wordt de buit waarlijk van ons. En deelt Abraham de tiende van wat hij heeft aan Melchizedek. En in die tiende, dat is later een inzetting geworden in Israël, en in die tiende gaf Israël alles aan God. Die tiende aan God gegeven, dat was de heiliging van alles wat ze hadden. Nu, Abraham erkent in Melchizedek de Christus. Hij buigt zich aan de voeten Gods in Melchizedek. En hij geeft dan Melchizedek de tiende. En nu mag Abraham de buit meenemen. Nu is de buit voor Abraham. En nu kan Abraham weer overwinnaar zijn, hoor maar. En de koning van Sodom zeide tot Abraham: geef mij de zielen, maar neem de haven voor u. Maar Abraham zeide tot de koning van Sodom: ik heb mijn hand opgeheven tegen de Heer, de allerhoogste God die hemel en aarde bezit. Wij zouden zeggen: ik heb gezworen voor het aangezicht van de Heer. Zo ik van een draad af tot een schoenriem toe, ja, zo ik van alles dat uwe is, iets nemen, opdat gij niet zegt: ik heb Abraham rijk gemaakt. Hier staat de grote overwinnaar Abraham. Deze overwinning was een nog grotere overwinning dan de overwinning over Kedolaom. Want die zijn eigen hart overwint, zijn hoogmoedig hart, zijn eerzuchtig hart, dat altijd er maar weer op uit is om eer te roven. Eer van de mensen, maar ook de eer van God. Zelfs hoogmoedig te worden met genade. En nu is er niks stinkender in de neusgaten van God, als dat een nietige worm door God verlost zijnde hoogmoedig zou worden met hetgeen die uit genade van God ontvangen heeft. Daar is geen zonde groter in deze wereld dan hoogmoed op hetgene waar Christus voor geleden heeft en waar hij zijn bloed voor gestort heeft. Om hoogmoedig te zijn tegen onbekeerden, tegen zondaren, tegen de wereld. Op datgene waar Jezus Christus zich voor in de dood gegeven heeft. Ik zeg, er is geen grote zonde. Ik ben er hartelijk van overtuigd. En daarom moet de kerk vaak door diepe ravijn. En daarom moeten we vaak door het slijk. En daarom moeten we vaak knielen leren door de allerberoerdste en allerellendigste omstandigheden. Opdat we Melchizedek te voet zullen vallen. En opdat we tot de bekentenis zullen komen: niet ons, Heere, Niet ons, maar uw naam, eerlijk en oprecht en van harte. Uw naam alleen, zij eeuwig de ere toegebracht. En zie, dan kan Abraham rijk zijn met zijn God. Dan heeft hij van de koning van Sodom, de goddeloze koning, dan zegt hij, geen draad en geen schoenriem heb ik van je nodig, opdat de wereld niet zeggen, hij leeft bij de gunst van ons. Hij leeft bij de gratie van de mensen. Dan vertrouwt Abraham op zijn God. En dan leeft Abraham van de belofte, als een vreemdeling in een vreemd land, waar hij toch van weet, dit land, dat is mijn. En waar hij zo even de bewijzen van ontvangen heeft, toen God de koningen van het land voor zijn aangezicht heeft doen vluchten en Abraham de overwinning gegeven heeft. En dan gaat Abraham weer verder als een vreemdeling. Dan heeft Abraham nog steeds het land Kanaan niet in bezit. Dan gaat hij weer terug naar de eikenbossen van Mamre. Ach, voor het natuurlijk verstand zou je zeggen, die man die is er ook niks mee opgeschoten. Heeft hij daar notabene een hele veldslag geleverd? Heeft hij machtig veel goud en goed weten te veroveren? En laat hij alles weer terugvallen in de handen van die koning van Sodom. En dan gaat hij weer met zijn 318 uitgelezenen naar zijn huis. En dan keert hij daar terug bij het altaar wat hij gebouwd heeft bij de eiken van Mamre. Precies eender zoals hij er vandaan gegaan is. Ja, dat denkt de wereld. Omdat hij alleen maar aanschouwt hetgeen dat vergankelijk is. De wereld telt zijn rijkdom bij kemel en ezel of in onze taal te spreken. Bij geld en goed en huizen en akkers en auto's en alles wat mooi en luxe en rijk en groot is. Maar Gods kinderen mogen hun zegeningen tellen naar de mate dat ze Melchizedek ontmoet hebben. En elke ontmoeting met Melchizedek maakt ons hart rijker. Maakt ons leven hemelser. Maakt onze ziel gelukkiger. Doet ons met de meer sterkte en kracht en liefde verlangen naar die dag. Dat we met al de buit van het overwonnen land aan zijn voeten mogen neerknielen. En net zoals de volgelingen van David mogen zeggen, dat is Davids buit. Wanneer we straks, na de grote eindstrijd, als onze voeten door de doodsjordaan zijn doorgegaan, zullen komen in het land van de eeuwige overwinning, ik weet het zeker. Dan zullen we tot in aller eeuwen eeuwigheid Melchizedek de eer van de overwinning geven. Om onder de zegenende handen van onze Heer Jezus Christus hem eeuwig te loven en te danken. Maar dan zullen we ook uit zijn handen de goederen ontvangen. Door hem gezegend. Het gezegend aardrijk waarop vrede en waarop gerechtigheid wonen zal. Alleen, zegt Abraham, voor de mannen die met mij gegaan zijn, daar heb ik niet over te beslissen. Laat die hun deel krijgen. Het zij buiten mij, alleen wat de jongelingen verteerd hebben, het deel deze mannen die met me getogen zijn, aan Reskol en Mamre, laat die hun deel nemen. Met andere woorden, Abraham zegt, daar heb ik niet over te beschikken. Abraham is niet van die mensen die edelmoedig zijn met het goed van een ander. En die flink delen wanneer het niet uit hun eigen portemonnee gaat. Nee, zegt Abraham, het goed van deze mannen, daar kan ik niet over beslissen. Waar zij voor gestreden hebben en de leeftocht die zij verteerd hebben. Maar wat ik als koning van dit leger overwonnen heb, wel nu dat zij u. Want God is mijn deel. Geliefden, ziet u hier in u de ontmoeting tussen Christus en zijn volk? Beleefde u hierin mee het kennen van die meerdere Melchizedek? Mag ik u dan nog even die enkele versen lezen? Het is zo mooi uit Hebreeën 7. Dan gaat dat hoofdstuk zo voor ons leven. Daar staat, want deze Melchizedek was koning van Salem en priester des Allerhoogste God, die Abraham tegemoet ging. Als hij wederkeerde van het slaan der koningen en hem zegende, aan welke ook Abraham van alles de tiende deelde, die voor eerst overgezet wordt koning der gerechtigheid, en daarna ook was een koning van Salem, het welk is een koning des vredes, zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, nog begin der dagen, nog eind des levens hebbende, maar de Zoon Gods gelijk geworden zijnde, blijft hij priester in eeuwigheid. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat die Melchizedek nu nog leeft, maar dat wil zeggen zoals hij een enig priester was, zonder voorgeslacht en zonder nageslacht, dus als het ware een eeuwig priester in zijn dagen, zo is Jezus Christus waarlijk de eeuwige priester. En dan zegt hij tegen die verstrooide Hebreeën, want kijk, Paulus spreekt op mensen die kunnen het maar niet geloven dat je alleen door het geloof in de Heere Jezus Christus kan zalig worden. Daar hebben ze maar een ontzettende moeite mee. En dat kunnen ze maar niet geloven. Want ze waren dat altaar gewend en ze waren dat aardse heiligdom gewend en ze waren die hoge priester gewend. En dat moeten ze nou allemaal loslaten en dan zomaar door het naaste geloof je verlaat op de beloftenissen des Heer. En dan zegt Paulus, dan zegt hij, ja mensen, maar zo heeft Abraham toch ook geleefd. Want kijk nu eens in zijn dagen hoe het gegaan is. Aanmerk nu, zegt u, hoe groot deze geweest is, aan de welke ook Abraham de patriarch tiende gegeven heeft uit de buis. En die uit de kinderen van Levi het priesterschap ontvangen, hebben wel bevel om tiende te nemen van het volk naar de wet, dat is van hun broeders, hoewel die uit de lendenen Abrahams voortgekomen zijn. Die Joden, die bekeerde Joden, die zaten er maar mee. Die zeiden, ja maar Jezus is toch geen hoge priester? Want Jezus is toch niet uit de stam van Levi? Jezus is toch uit de stam van Juda en daar kan toch geen hoge priester uit voortkomen? Zouden we nu God wel aangenaam kunnen zijn door alleen te hopen op Jezus Christus? Kan dat nu wel? Is dat nu wel naar de wet? En dan zegt Paulus, ja, luister maar. Maar hij, die zijn geslachtsrekening uit hen niet heeft, uit Levi namelijk, die heeft van Abraham tiende genomen. Die Melchizedek die had helemaal zijn geslachtsrekening niet uit Abraham. Die Melchizedek die kwam daar zomaar, door God was die daar gebracht. Helemaal niet uit het geslacht van Abraham. Maar die heeft tiende genomen. En hem die de beloftenissen had, Abraham dus, die heeft hij gezegend. Nu, zonder enig tegenspreken, hetgeen minder is, dat wordt gezegend van hetgeen meer is. En hier nemen wel tiende de mensen die sterven, maar al daar neemt ze die van de welke getuigd wordt dat hij leeft. Paulus wil zeggen, die levieten die nemen tiende, maar dat zijn maar sterfelijke priesters. Maar die Melchizedek, dat was een onsterfelijke priester, niet naar de ordening van de Aaron. En, zegt hij, om zo te spreken, ook Levi die tiende neemt, heeft door Abraham tiende gegeven, want hij was nog in de lende des vaders, in de lende van Abraham, als hem Melchizedek tegemoet ging. Nou, zegt hij, indien dan nu de volkomenheid door het Levitische priesterschap waren, want onder hetzelfde heeft het volk de wet ontvangen, wat nood was het nog dat een ander priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan, en die niet zou gezegd worden te zijn naar de ordening van Aaron, want het priesterschap veranderd zijnde, zo geschiet er ook noodzakelijk verandering van de wet. Want hij van wie deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam, van welke niemand zich tot het altaar begeven heeft, want het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproten is, van welke stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap. En dit is nog veel meer openbaar, zo er naar de gelijkenis van Melchizedek een ander priester opstaat, die dit niet naar de wet van het vleeselijk gebod is geworden, maar naar de kracht van het onvergankelijk leven. Want hij getuigt, de Heere namelijk in Psalm 110, gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. En dan wil ik alleen die laatste versen nog lezen, vers 24, maar deze, omdat hij in eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap, waarom hij ook volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan. Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Want zodanig een hoge priester betaamde ons, heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden, die het niet alle dag nodig was, gelijk de hoge priesters, eerst voor zijn eigen zonde slachtofferen op te offeren, daarna voor de zonde des volks, want dat heeft hij eenmaal gedaan, als hij zichzelf opgeofferd heeft. Want de wet stelt tot hoge priesters mensen die zwakheid hebben. Maar het woord der eedzwering, die naar de wet is gevolgd, stel de zoon, die in der eeuwigheid geheiligd is. Hier zegt Paulus dus, tot die schier wanhopende Hebreeën, tot die, hij zegt, mensen geloofden toch. Je kan niet zalig worden door die priesters van Jeruzalem. Dat is afgelopen. Zij zijn priesters naar de wet. Maar Jezus Christus is priester naar de eed die God gezworen is. Priester naar de ordening van Melchizedek. En hij is een eeuwig priester. Die andere priesters moesten telkens opgevolgd worden, want het waren sterfelijke mensen. Ze moesten ook voor hun eigen zonde verzoening doen. Maar hij is met zijn eigen bloed ingegaan in het binnenste heiligdom. Hij was heilig, onnozel, onbesmet. Paulus zegt, vertrouw nou toch op hem. Ach, kom nou toch, buig u nou toch voor hem. Betrouwt hem toch de zaligheid van uw zielen toe. Zoek toch geen andere grond voor uw God. Tracht toch nergens anders vrede te krijgen dan alleen door het bouwen van het huis uw hoop op deze rotsteen. Gemeente, heb u het verstaan? En is dit nou ook de behoefte van u hart? Om die Melchizedek, die meerdere Melchizedek, op uw weg te mogen ontmoeten. God predikt hem. Elke keer weer opnieuw, wanneer het evangelie van Jezus Christus geopend is, dan komt daar als een wonder uit de hemel Jezus voor u staan. En hoe is het nu? Bent u nogal gelukkig met uzelf? Bent u nogal tevreden met uw ervaring? Gelooft u het nogal van uzelf? Dan hoop ik dat de tijd komt dat ge gauw ondersteboven valt. Want dan leeft ge niet vruchtbaar voor God. Als ge leeft door uw ervaringen van uzelf. Door het vertrouwen op hetgeen ge voor God zoal gedaan hebt. Door te steunen op de ervaringen van uw leven. Oh nee, ik zeg niet dat ge daar niet aan denken moet. En ik zeg niet dat ge maar net doen moet alsof u nog nooit iets beleefd hebt. Dat is zondig ongeloof. Maar al dat goed wat God u gegeven heeft. Die overwinning van Abraham. Die moet je meebrengen. Maar met al datgene wat God je gegeven heeft. Moet je toch buigen. Aan de voeten van Melchizedek. Moet je leren wat Paulus moest leren. Als ik zwak ben. Alles om zijnentwil. Schade en drek geacht. Opdat ik Christus mogen gewinnen. Opdat ik hem mag kennen. Die uit de doden levend geworden is. En dan in de kennis van de oorzaak van uw overwinning. In de kennis van die dierbare Heere Jezus Christus. Waardoor God uw genade bewezen heeft. En waardoor ge zijt gaan schreien om uw zonde. En waardoor ge de liefde van God gesmaakt hebt. En waardoor ge de wereld ontvloden zijt. En waardoor ge de zonde en de wereld verlaat met al wat erin is. Ik zeg, dat ontvangt ge in hem terug. Dan ontvangt ge in hem de buit. En dan kunt ge koninklijk over deze buit heersen. Dan hebt ge maar één doel. Om aan de beloftenissen Gods te mogen vastkleven. En dan kunt ge als een vreemdeling op de aarde wandelen. Dan kunt u weer terug naar uw werk morgen. Daar naar de eikenbossen van Mamre. Diezelfde man aan de draaibank. En diezelfde vrouw in de keuken. En datzelfde kind achter het tafeltje op de school. Precies zoals gisteren en zoals eergisteren. Maar dan toch een ervaring rijker. En wel deze. Die nooit laat. Vader, het werk dat zijn hand begon. Ja, waarlijk, deze God, dat is onze God. Eeuwiglijk en altoos. Amen. Trouwe God, om Jezus wil. Eenmaal zullen we u hartelijk de eer gunnen. Hier botst Abraham nog tegen Melchizedek. Hier moet steeds de strijd geleverd worden en door de Heilige Geest de smeltkroes in het vuur gehouden, opdat weg smelt en verbrandt en vergaat alles wat niet buigen wil, maar opdat ook buigen uw genade in ons verheerlijkt. Abraham voor Christus, Johannes voor Jezus. opdat gij groot zijt en wij het goed mochten ontvangen uit uw hand door u verdiend. Heere, sterk ons in dat geloof. Doe er ons bij leven. Doe ons de ware zin der schrift verstaan. Dan maakt de waarheid ons vrij. Dan wandelen wij als kinderen, als vreemdelingen, in het midden van een krom en een verdraaid geslacht, maar toch gelukkig, en toch hoopvol, en toch uitziende, verwachtende de stad, waar Abraham zijn rust reeds geniet, de rust van Christus, want er blijft een rust over voor het volk van God. Amen. De lofzang van Simeon van Zacharias, het vierde vers, is onze slotzang. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.